is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Vandaag gaan we met jullie hebben over plantsapanalyses. Super interessant onderwerp, ook nog weinig over bekend en daarom nemen jullie er graag in mee. Maar voordat we daarover gaan beginnen, willen we toch eerst nog even een paar vragen beantwoorden. We hebben een paar mailtjes gehad van wat mensen. En zoals we hebben beloofd, geven we daar antwoord op. Dus daar beginnen we dan eventjes mee. En ik heb een heel mooi mailtje gehad van, ik hoop dat ik het goed zeg, Astra. Ze woont in Frankrijk. Ze heeft heel veel vragen over de bodemanalyse. En hele terechte vragen ook. En we vinden ook dat we daar wat meer op in moeten gaan. Dat doen we alleen nu nog niet, omdat het echt wel even wat meer tijd vraagt. En daar komt een speciale aparte podcast voor, wat meer de diepgang bij bodemanalyses behandelt. Maar er is nog een vraag die ze ook stelde, die we wel gaan beantwoorden. En dat gaat over dat ze in Frankrijk woont en 2 hectare heeft. En daar meerdere microklimaatjes heeft. En nou is eigenlijk de vraag, ik wil graag een bodemanalyse doen, maar hoeveel analyses moet ik doen? Want ik heb wel 8 verschillende plekken, dus moet ik dan 8 verschillende analyses doen? Nou, het antwoord is denk ik vrij simpel, nee.
Dat wordt wel heel veel.
Punt. Ja. Nee. Ja.
Nee. Nee, dus ons advies is om er geen 8 te doen. Er zijn altijd wat vragen terug. Daar kunnen we natuurlijk geen antwoord op krijgen. Maar we gaan er eigenlijk wel een beetje vanuit dat je een beetje beeld hebt gekregen van de bodem die je hebt. Mocht je daar hele grote verschillen in zien op plekken, dan is het goed om 2 bodemanalyses te doen, maximaal, op 2 echt hele verschillende plekken. En mocht je nou denken, ja weet je, het is allemaal best heel erg vergelijkbaar. Qua bodem, qua structuur, noem maar op. Dan is 1 zelfs ook wel voldoende. Want je wilt toch een soort van basisinzicht krijgen in je bodem. En niet heel specifiek op elke vierkante meter.
Nee, je kunt verschillende microklimaten hebben op dezelfde bodemsoort.
Ja.
Verschillende plekken waar planten net wat meer luwte hebben of net wat meer zon of gewoon ook soms net iets beter groeien dan op de andere plek. Maar kijk even in je graaf, in je bodem of ze ook heel echt andere grondsoorten aanvindt, tegenkomt.
Ja, ja. Precies. Ja.
Ja. Ja. Nou, eens.
Dat was Astra. Dan hebben we nog een mailtje gehad van Annemarie. En Annemarie die geeft eigenlijk aan, die heeft een vraag over iets wat we echt wel vaker horen, is dat ze zegt, ik heb eigenlijk best wel een hele flinke ploegzool. Een spade dik wel, dus dat is echt wel significant. Maar ik zie het ook eigenlijk niet zitten om met een woeler eroverheen te gaan. Omdat er toch een soort van angst is voor die woeler.
Vooral de zware machines, hè,
die je over je land krijgt. Precies, dus de zware machines. En dat begrijpen we heel goed, hè. Dus ons advies is eigenlijk ook altijd geen zware machines op je land. Tenzij heeft toch echt wel te maken met een flinke verdichting. En dan is ons advies dat een woeler eigenlijk vooral veel goeds doet in plaats van dat het schade toebrengt.
Ja. Ja, ik dacht nog even toevoegen, hè. Dus een ploegsel, dat is een verdichte laag. We hebben het destijds wel benoemd, maar het is een verdichte laag als gevolg van jarenlang ploegen. Volgens mij benoemt ze ook, hè, dat ze op een oude maïsakker zit, waar dus veel geploegd is. Dus het gaat om die verdichte laag. De angst voor die ene machine nog een keer, die horen we dus vaker. En is ook heel begrijpelijk, hè? Want ja, dat is natuurlijk wat we niet willen. Maar we hebben ook gezegd, hè, door mensgemaakte verdichting moet je als mens ook oplossen. En als mens betekent dan toch nog 1 keer met een machine heel goed woelen. En dan hoeft het ook, als je dat goed doet, met daarna dus ook wortels die in die scheuren die je maakt groeien, dan is het ook maar 1 keer. Dus dan is het nog 1 keer met een zware machine erop, maar die doet meer goeds dan slecht.
Ja, en volgens mij ter aanvulling, of in ieder geval, volgens mij geeft ze in haar mailtje ook aan van, kan ik dan niet met de spade gewoon de plantgaten die verdichting eruit halen? Dat kan wel op die plek, maar je wil die verdichting overal weg hebben. Het gaat niet alleen om de planten, maar het gaat misschien nog veel belangrijker over je bodemleven.
Precies.
En ik wil eigenlijk van hoek tot hoek dat het bodemleven zich daar kan ontwikkelen. Want ik wil ook dat de kruiden en de planten die wij onkruiden noemen, dat die ook supergezond zijn. Dus dat mijn hele perceel blaakt van gezondheid en dat begint bij geen verdichting.
Ja.
Ik denk dat we dat niet duidelijker kunnen uitleggen.
Nee.
Dus ja, het antwoord is ja, nog 1 keer de woeler. Zet je angst, hè, accepteer hem, Zet hem naast je neer en vraag toch die woelen er even bij.
Ja, en ja, kleine link naar de vorige podcast. Gebruik die dan ook mogelijk dat moment om, hè, als je nog mineralen moet aanbrengen of mogelijk compost wil aanbrengen, doe dat dan allemaal in één gang.
Ja.
Hè, dus een soort big bang van de laatste keer machines op het land. En daarna ben je ook gewoon echt klaar en kun je met je project beginnen.
Ja, ja. 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 Waarbij de woelen dan zo laat mogelijk in het rijtje zit. En dat is dan even goed om te noemen. Ja. Dus als je er nog met iets op wil strooien als compost of gesteentemeel of wat dan ook. Doe dat voor het woelen, zodat de woeler zo laat mogelijk in het rijtje van machine zit.
Ja.
Nou, ik hoop dat je een beetje mee geholpen bent, Annemarie. En succes. En dan heb ik nog een laatste vraag en die komt van Leoniek. Leoniek die heeft een hele mooie lange mail gestuurd. Die ga ik jullie allemaal niet voorlezen, want dat is heel, heel veel te lang. Maar de basis wat ze eigenlijk aangeeft is, wij gebruiken de term natuur. En de term natuur wordt door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd. Eigenlijk heel kort door de bocht. Voor ons is natuur alles wat leeft op aarde. Ook wij zelf, wij zijn onderdeel van de natuur. Het is allemaal één. Dat is in ieder geval hoe wij er tegenaan kijken. Daar mag je anders over denken. Dat is helemaal geen enkel punt. Maar wij zien alles wat leeft op deze aarde onderdeel van de natuur. En als wij dus natuur benoemen, is dat ook altijd wat wij daarmee bedoelen.
Ja, ja. En we kunnen proberen om het af en toe het natuurlijk systeem of iets anders te noemen. Maar het zit heel erg in ons woordgebruik, merken we.
Ja.
Om het gewoon de natuur te benoemen. Dus vandaar dat we nog even aandacht aan besteden.
Ja.
Terechte opmerking. En mooie
opmerking. Absoluut.
Ja, we zijn ontzettend blij met al jullie reacties. En we vinden het heel fijn om het allemaal te lezen. Dat helpt ons alleen maar om onze podcast beter te maken voor jullie. Want we delen heel graag onze kennis. Maar we hopen niet dat we daar veel onduidelijkheden mee creëren. Dus heel erg bedankt, ja. Leoniek.
Zullen we dan gelijk met het mailadres doen? Die past er dan mooi achteraan. Dus als mensen vragen of opmerkingen hebben,
dan mag je ons mailen op podcast@bodemenplant.nl. Dus benader ons gerust. We vinden het superleuk om te lezen. Dat waren de vragen in ieder geval voor vandaag. En nu gaan we door. En we gaan door met de plantsapanalyse. En Martijn, ik denk dat het fijn is als jij daar wat over zegt.
Dat ik de aftrap mag doen. Ja, nou, we hebben natuurlijk een paar podcasts nu gehad over bodemanalyse. En eigenlijk ook over pH, hè, die in diezelfde range zat. En dat ging natuurlijk over de bodem. En de grote vraag van de bodemanalyse was van, goh, welke stoffen zitten er in mijn bodem? Zitten ze er überhaupt nog wel in mijn bodem? En als het even kan ook, zitten ze een beetje in de juiste verhouding in mijn bodem? Nou, daar hebben we het heel erg over gehad. En zo links en rechts kreeg ik ook al van luisteraars vragen van, ja, maar ja, weet je, als dat in je bodem zit, wil dat dan ook zeggen dat het al direct in je plant zit?
Zou wel fijn zijn.
Dat zou heel fijn zijn. Dat maakt de wereld heel erg, heel erg simpel. En helaas is dat antwoord dus nee. Dus het is een soort randvoorwaarde dat je graag wil dat voedingsstoffen, nutriënten op een juiste manier in je bodem aanwezig zijn. Dus dan kun je eigenlijk afvinken van, nou, die randvoorwaarde heb ik aan voldaan. Maar ja, ze moeten dan ook nog wel naar de planten toe. En dat gaat natuurlijk via de natuurlijke manier, via het bodemleven. Het is zoals volgens mij een van de voorgaande afleveringen hebben besproken met elkaar, dat bodemleven in combinatie met samenwerking met planten ervoor zorgt dat planten worden gevoed met de juiste mineralen. Sterker nog, het toevoegen van gesteentemelen bijvoorbeeld, of lavameel zoals het ook wel noemt, kunnen planten zelf eigenlijk heel weinig mee. Zeker als je wat grover materiaal aanbrengt, wat we vaak adviseren bij agroforestry en voedselbossystemen. Ja, het zijn gewoon kleine steentjes. Dus planten kunnen daar niet zo heel veel mee. Het is het bodemleven dat beschikbaar maakt voor de planten. En dan is de volgende stap die je dus gaat onderzoeken van, ja, zit het überhaupt wel in mijn planten? En dat kan je doen met een plantsapanalyse. Lange intro. Ja.
En dat denk ik wel goed om even te benoemen. Dus daarmee zeggen we niet dat je geen gesteentemeel moet aanvoeren. Hè?
Nee.
Dus we vinden wel dat er in heel veel situaties het heel erg gepast is om juist gesteentemeel of lavameel toe te voegen. Alleen zonder bodemleven komt het niet in je plant.
Nee, het is randvoorwaardelijk om een gezond systeem te krijgen. Maar het wil nog niet zeggen dat het in je plant zit. En dat kan je met een plantsapanalyse kan je dat laten analyseren. En ik gebruik altijd de analogie, als je naar de huisarts gaat, stel je voelt je niet zo lekker. En die huisarts die gaat je allerlei vragen stellen. Van, beweeg je wel genoeg? Heb je veel stress? Slaap je goed? Meestal vraagt hij dan ook van, nou, eet je gezond? En dat kan je allemaal zien als vergelijking met de bodemanalyse. Dat zijn allemaal vragen van, zit het in je bodem? Zit het in de juiste verhouding? We hebben het net nog over verdichting gehad. Hè, van, is er wel of geen sprake van verdichting? Dat zijn allemaal checks. Maar dan weet je nog steeds niet zeker of het wel... Of die stoffen dan wel in die plant zitten. Nou, en dat doe je met de plantsapanalyse.
En in de analogie die je net geeft met de huisarts, of dat het in je lijf zit.
Of dat het in je lijf zit, ja. Exact. En dan zegt de huisarts heel vaak, nou weet je wat we doen? We gaan een beetje bloed laten afnemen. Dan moest er inderdaad nog bij.
Ja, dat stukje mest.
Ja, ja, nee, we laten een beetje bloed afnemen. Want dan weten we welke stofjes er in je lichaam zitten. En dat geeft vaak een hele, nou toch best wel een indicatie van wat er met je aan de hand is.
Ja.
En dat doe je met een plantsapanalyse. Een plantsapanalyse is letterlijk dat je blaadjes opstuurt naar een laboratorium. Of een stukje fruit van een plant. En dat ze dan gaan kijken in het sap van die plant welke stoffen daar allemaal in zitten. En ja, dat is dus de vergelijking met op het moment dat je een beetje bloed laat afnemen. Ja, het sap van de plant is natuurlijk ook het bloed van de plant. En dan krijg je een overzicht terug waarin staat welke stoffen er wel of niet in je plant zitten.
Ja.
Ja. Ja, nou dat is wat mij betreft volgens mij heel duidelijk. Maar kan dat dan ook voor al je planten?
Dat is een hele mooie en een hele goede. Dat kan in de basis voor al de planten die er zijn. Maar er is één hele grote maar. Je krijgt... het is belangrijk dat ze bepaalde referenties hebben. Dus stel je voor, je gaat een appel laten analyseren, blaadjes van een appelboom. Nou, het laboratorium waar je dan naartoe stuurt, heeft al heel vaak appelblaadjes onderzocht.
Ja.
Dus die hebben zoveel data van die appels, dat ze precies weten, een appel hoort zoveel calcium in te zitten, zoveel magnesium, zoveel kalium, en noem ze allemaal maar op. En dan krijg je dus ook te zien van, nou, zoveel calcium zit in jouw appelblaadje, en ten opzichte van wat een gezonde appel zou moeten zijn, kom je dit of dit tekort, of heb je soms zelfs een overschot. Maar meestal gaat het om tekorten. Op het moment dat jij, ik noem maar iets, van de Tuna chinensis, de Franse uiensoepboomblaadjes gaat opsturen, omdat je die in je voedselbos hebt staan, dan hebben ze daar bij het laboratorium daar natuurlijk geen referenties van. Want die worden niet zo vaak opgestuurd. En dan krijg je dus wel een uitslag met, daar zit zoveel calcium in en zoveel magnesium. Maar je hebt geen idee. Je hebt geen idee van, is dat dan oké? Is dat dan slecht? En vergelijken met een bloedonderzoek. Stel dat we helemaal geen referenties zouden hebben. Ja, dan krijg je wel waardes terug. Maar die waardes zeggen je dan helemaal niks.
Dat is alleen een getalletje.
Is alleen een getalletje, ja.
Ja, ja. Ja, dus je hebt die referentiewaardes heb je wel nodig om in ieder geval te kunnen weten of het goed gaat met je plant. Maar er zijn wel een aantal planten waar dat wel van bekend is.
Ja. Ja, want het bedrijf, er is in Nederland eigenlijk maar één bedrijf die dit doet. En bij de bodemanalyse hebben we bewust geen laboratoria genoemd, hè, want dat vonden we niet quiche. Maar hier ontkom je er denk ik niet aan, omdat er maar eentje is. Dat is Nova Crop Control. Sterker nog, dit bedrijf doet dat voor klanten uit de hele wereld. Dus er zijn mensen in Afrika, in India, in Amerika, in Canada, die allemaal blaadjes opsturen naar een Nederlands bedrijf.
Ja.
En wij zijn vallen met onze neus in de boter, want wij kunnen het gewoon met de interne post zeg maar opsturen naar een Nederlands bedrijf. En zij hebben dus best wel wat referenties. Alleen, lang verhaal kort, zij doen dit met name voor klanten, voor bedrijven die monoculturen hebben.
Ja.
Dus je hebt tomaten en paprika's en dat soort teelten. Maar ook appels, peren zitten erbij. Abrikozen, pruimen. Dus de gangbare boomgewassen, vruchtgewassen en ook een aantal notensoorten hebben ze dus referentiemateriaal van. Dus je kan met een agroforestry systeem of ook wel voedselbossysteem echt wel dingen daar laten analyseren, maar niet van alle hele niche planten.
Nee,
precies. Dus als je bijvoorbeeld hebt, nou ik noem maar wat, een olijfwil,
ja,
dan heb je denk ik pech.
Ja, en de grap is wel, want er zijn steeds meer agroforestry systemen die wel informatie of die testen laten doen. Dus ze krijgen over steeds meer gewassen ook referenties.
Ja.
En het heeft natuurlijk wel wat tijd nodig voordat je die referenties opbouwt. Maar er gaan steeds meer planten komen waar ze dus informatie over kunnen geven.
Ja. Ja. En ze hebben gewoon letterlijk een lijst op de website staan.
Ja, van wat dus, ze wel en niet dus
bij twijfel, als je denkt, nou, ik wil iets anders opsturen dan, laten we zeggen, het gebruikelijke, hè? Fruit, planten die je makkelijk in de supermarkt vindt. Want dat is wel het gebruikelijke.
Ja.
Kijk even op de website. Daar staat gewoon een PDF op met alles waarvan ze referentiewaardes hebben.
Ja.
Om te voorkomen dat je een onderzoek opstuurt en een onderzoek laat doen en er eigenlijk niet zoveel hebt.
Ja. Nou, en wat kan je er dan mee? Ja, het geeft natuurlijk antwoord op de vraag van, stel dat er bepaalde stoffen niet in je plant zitten en jij weet zeker vanuit de bodemanalyse dat ze er wel aan zitten. Dan heb je in ieder geval de keuze dat je zegt, nou, mogelijk kan ik die plant dan helpen om die stoffen nu nog tijdelijk aan de plant te geven.
Ja.
Een soort bemesting te geven aan die plant, om ervoor te zorgen dat die in een betere gezondheid komt. En de vraag op langere termijn is natuurlijk, dan is er dus iets in het systeem aan de gang, of werkt nog niet ideaal, waardoor mijn plant nog niet de stoffen krijgt die wel in de bodem zitten.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk een hele interessante lange termijn vraag van, hoe komt dat nou dat dit voorkomt?
Ja. Ja. En het is eigenlijk ook niet zo heel gek, hè? Want over het algemeen starten we allemaal, wat we ook eerder hebben uitgelegd, op een bodem, weet je, die echt niet een ecosysteem is waar alles helemaal perfect in draait. Dus die heeft echt tijd nodig om zich te ontwikkelen tot een goed functionerend systeem, zodat alle planten de nutriënten binnen kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dus het is niet heel gek, maar het is wel goed om dat te beseffen. En dat het dus soms ook, wat we ook eerder hebben uitgelegd, dus echt nodig is om je plant iets bijvoeding te geven.
Ja.
Zodat hij het gewoon net iets beter doet.
Ja, ja, en dat maakt het bij een agroforestry systeem, een voedselbossysteem, ingewikkeld. Dit systeem is eigenlijk bedoeld voor mensen die een monocultuur gewas telen.
Ja.
Want dan kun je heel specifiek zeggen, ik heb een appelteler en mijn appel heeft tekort aan borium en calcium. Ik ga ze borium en calcium geven en daardoor krijg ik gezonde appels. En op het moment dat jij natuurlijk 20, 30, 40 verschillende soorten planten in je agroforestry systeem hebt staan, kan je niet blind op de analyse van de appel varen. Maar er zijn een aantal klanten die ik help en die doen dan bijvoorbeeld een appel en een pruim en een peer. En dan zie je toch dat bepaalde stoffen bij al die planten te laag zijn. Nou, en dan gaat er wel een signaal af van, dit zou je echt als voeding kunnen geven om ervoor te zorgen dat je planten in een betere gezondheid komen.
Ja.
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 Dus in onze wereld, we proberen niet op maat iedere plant bij te sturen.
Nee.
Maar we proberen in ieder geval te zorgen dat eigenlijk over alle planten heen de basis op orde is. Dat is eigenlijk, dus als je echt ziet over meerdere planten, we missen een nutriënt.
Ja.
Dan kan het nogmaals tijdelijk helpen om dat nutriënt aan de plant te geven.
Ja.
Met bijvoorbeeld bladvoeding. Maar het is niet de bedoeling dat je per soort een analyse gaat doen. Of per boompje of wat dan ook. Enerzijds, dat is niet te betalen.
Nee.
Het zijn geen hele dure analyses, maar zoveel dan is het niet te betalen.
Ja.
Maar dat is ook niet waar we naar streven. Hè? Want uiteindelijk moet het systeem het oppakken.
Ja. Maar het is wel interessant om te zien van hoe ver ben ik met de gezondheid van mijn systeem.
Absoluut.
En wat is er aan de hand? Een voorbeeld van een nutriënt. We hebben de vorige podcast met de bodemanalyse het gehad over ijzer.
Ja.
In heel Nederland zit eigenlijk te veel ijzer in de bodem. Heel veel mensen die natuurlijk ook een wel hebben of een put hebben, die weten dat. Want dan komt er ijzerhoudend water naar boven.
Ja,
en dan wordt alles bruin of een beetje oranje door dat ijzerhoudende water.
Alles gaat van dicht zitten.
Ja.
Druppelslangen gaan weer dicht zitten. Drainage gaat dicht zitten.
Allemaal vervelende dingen.
Ja.
Het bijzondere is dat bij de meeste plantsapanalyses is ijzer in planten juist tekort.
Ja.
En dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Want ijzer zit toch in Nederland heel erg veel in de bodem. Maar er is iets bijzonders aan de hand. En om niet gelijk te diep gaan te gaan. Maar we weten allemaal dat het ijzer in de bodem, zeker als je dat in je water hebt zitten, dat roestwater is.
Ja.
En dat het ijzer dus geoxideerd is. En planten kunnen geoxideerde ijzer wel drinken, maar het is voor hun geen voeding.
Ja.
Dus ze hebben er eigenlijk niks aan. Niet qua ijzer die ze nodig hebben. En bodemleven is in staat om dat geoxideerde ijzer weer terug te krijgen in zogenaamde gereduceerde vorm. Antioxidanten gebruiken we ook vaak als term. Antizuurstof. Dus op het moment dat jij in je bodem heel veel ijzer hebt en je hebt een plantsapanalyse waar je tekort hebt aan ijzer, dan weet je dus dat jouw bodemleven nog niet optimaal is om dit proces goed te ondersteunen.
Ja,
ja, een mooi voorbeeld.
Ja,
ja. Ja, absoluut. Het proces waar Martijn het net even over had, het redox-reactie of redox-potentiaal. Ik denk dat we daar ooit nog een keer een aflevering over nemen.
Er zijn zoveel leuke onderwerpen.
Ja, maar redox is in die zin, het is een beetje ontastbaar, hè, voor veel mensen. Maar het is zo'n belangrijk gegeven ten aanzien van je bodem. Hè. Dus, ja. Dus of een nutriënt geoxideerd is of juist gereduceerd is. Bepaalt volledig of planten er wel of iets niks mee kunnen. Maar ook dat het bodemleven er wel of niks mee kan. Maar het is een nou, best moeilijk diepgaand onderwerp. Dus we willen jullie eerst nog meenemen in wat andere onderwerpen voordat we uiteindelijk aan redox toe gaan komen.
Misschien een vraag die ik wel heel vaak krijg. Van, is dan dat ijzerhoudende water voor mijn planten negatief? En daarop is eigenlijk het antwoord nee. Zolang je het in de bodem geeft, nemen ze dat ijzer wel op. Maar het is niet schadelijk voor ze. Het wordt anders als je heel veel ijzerhoudend water hebt en je gaat dat besproeien. Maar dat is meer omdat het dan een laagje op je bladeren achterlaat. En op een gegeven moment wordt dat laagje dikker en dikker en dikker. En krijgt die plant veel minder zonlicht. Maar dat heeft in zich niet zo heel veel met plantsapanalyse te maken. Een ander punt van de plantsapanalyse wat heel interessant is, is je kan, als je die blaadjes opstuurt, kun je twee zakjes opsturen. Als je daar de keuze in maakt, met zowel jonge blaadjes als oude blaadjes. En dan krijg je namelijk van beide blaadjes een uitslag die ze ook naast elkaar zetten. En waarom is dat nou interessant? Er zijn bepaalde stoffen, bepaalde nutriënten, die zijn zogenaamd mobiel. Dus die kan de plant uit zijn oude weefsel halen en verplaatsen naar zijn nieuwe blaadjes. Dus stel je voor dat de plant in de bodem niet meer voldoende een nutriënt kan vinden. Dan kan die zeggen, weet je wat, ik breek die nutriënt af uit mijn oude bladeren en transporteer die naar de nieuwe bladeren. En op het moment dat jij dus ziet in je plantsapanalyse dat hij in de nieuwe bladeren nog voldoende van een bepaalde stof heeft, maar in de oude bladeren niet. Ja, dan weet je dat dus het proces aan de gang is, dat die nieuwe bladeren dus prima nog op orde zijn, maar dat komt omdat hij zijn eigen lichaam heeft leeggetrokken.
Ja, hij is letterlijk aan het overleven.
Hij is aan het overleven, ja. En dat zien we vaak in de moestuin wordt dat veel meer zichtbaar. Denk aan tomatenplanten waarbij de onderste bladeren geel worden.
Precies,
en de bovenste bladeren nog heel mooi donkergroen zijn. Ja, dan zeg ik letterlijk, die plant is zichzelf aan het leegtrekken, omdat hij zo ontzettend moet produceren dat hij het niet meer uit de bodem kan krijgen. En dat vinden we eigenlijk heel erg normaal. Is ook eigenlijk niet zo normaal, hè, als je daarover nadenkt. Maar is wel een gevolg wat we denk ik allemaal kennen. Nou, dat gebeurt bij bomen ook. En daardoor zie je vaak dat oudere bladeren relatief slecht zijn en nieuwere bladeren nog mooi van kleur. Ja. Het is gewoon verplaatsing van voedingsstoffen en dat is natuurlijk niet oké.
Nee.
En dan kun je daar al wat eerder op anticiperen. Ja.
Ja, duidelijk. En dan hebben we misschien ook nog iets te vertellen over wanneer doen we dat nou, zo'n plantsapanalyse in het jaar?
Je hebt in ieder geval blaadjes nodig. Om even de open deur met twee benen in te trappen. Hè? Dus als je,
dat is wel een half tip.
Dus het gaat je niet in de winter lukken. Ja, theorie, nee. Je hebt blaadjes nodig. Dus het gaat sowieso in de jaargetijden dat je bladeren aan je planten hebt. Het is vooral handig om te doen op het moment dat je ook nog daadwerkelijk iets kunt bijsturen.
Ja.
Dus vaak zeggen we het voorjaar op het moment dat er voldoende blad is en de zomer. Ja. Dat zijn nog periodes dat je ook echt kunt bijsturen aan de plant. Daarnaast zit er ook nog best wel een instructie bij met welke blaadjes en wanneer op de dag bijvoorbeeld. Ja. Daar staat ook daar weer op de website een uitvoerige instructie van. Het is in principe, je plukt even heel kort vroeg. Dus bij voorkeur voordat de zon opkomt, maar in ieder geval vroeg op de dag. Dan zet je de plantjes, de bladeren gaan in de zak. Die zak leg je eigenlijk het liefst in de koelkast.
Mm-hmm.
En die gooi je op de bus net voordat de brievenbus geleegd wordt.
Ja.
Zodat die zo snel mogelijk eigenlijk in goede staat bij het laboratorium aankomt.
En dan krijg je eigenlijk een dag of uiterlijk twee dagen later al de uitslag. Dus dat gaat supersnel.
Ja.
Dus dat is wel heel mooi. En dat is het grote voordeel dat wij in Nederland dus dat laboratorium relatief om de hoek hebben zitten. Dus dat is heel mooi. Ja, misschien nog ter aanvulling, hè, van wanneer doe je dat nou? Stefan gaf dat goed aan in het voorjaar. Het mooiste is dat om dat te doen na de bestuiving. Dus nadat planten bestoven zijn. Waarom? Nou, vergelijk het met een zwangerschap. Op het moment dat jouw appelboom is bestoven, dan is hij zwanger. En dan verandert de nutriëntenbehoefte zodanig dat hij natuurlijk vanaf dat moment die kleine appeltjes gaat vullen met voedingsstoffen. En dan zie je ook de eerste tekorten vaak ontstaan. En denk maar na, hè, wanneer zie je bij je fruitbomen met name, maar ook bij je notenbomen, voor de eerste keer rupsjes en luizen en motjes en allerlei planten je bladeren opeten?
Ja.
Nadat de bomen bestoven zijn. Ja. Daarvoor is iedereen blij. Oh, het is voorjaar. Kijk mijn mooie groene appelboom.
Oh ja, al die mooie bloemetjes.
En hij wordt bestoven. En dan begint de ellende met de spinselmotten. Ja. En nou ja, noem het allemaal maar op. Dus dat is eigenlijk het moment om dat te doen. En in de zomer. En je zou dat eigenlijk nu nog in het najaar nog een keer kunnen doen. Het is nu natuurlijk heel droog in Nederland. Dus dan heb je waarschijnlijk... dit jaar is het moeilijk omdat heel veel bladen al richting herfst gaan. En ook heel weinig sap bevatten. Maar voor heel veel voedselbosgewassen, heel veel fruitsoorten en notensoorten bepalen in het najaar hoeveel knoppen ze gaan maken voor het jaar erop. En dus is het best wel interessant om te kijken welke stoffen zitten in het najaar nou in het blad. En hebben ze nog voldoende stoffen om ook voor veel knoppen te maken? Want als de plant nu heel erg aan het overleven is, bijvoorbeeld vanwege de droogte, kijk er dan niet raar van op dat je volgend voorjaar veel minder knoppen in je boom krijgt. Omdat hij nu niet de energie heeft om die nieuwe knoppen nu al voor te bereiden.
Ja, ja. Dat is alvast de voorspelling voor volgend jaar.
Exact.
Zeg maar,
want ja.
We zien het toch wel gebeuren op heel veel plekken al.
Ja,
dat
het
bijna al herfst lijkt.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Dit heeft nu al dus al gevolgen voor de oogst van volgend jaar. Hoe gek dat ook klinkt. Ja.
Dus op, zeg maar, in agroforestry is het eigenlijk zeg maar drie momenten ongeveer wat echt interessant is om een plantsapanalyse te doen. Hè? Wat je zegt, na bestuiving, dat is een interessant moment.
Ja.
Dan heb je natuurlijk nog in de begin zomer, omdat je dan nog echt de zomergroei hebt, waar je gewoon wilt dat die plant goed doorheen komt. En vervolgens inderdaad eind zomer, om te kijken hoe gaat mijn plant de winter doorkomen. En dan eigenlijk de winter uitkomen misschien wel. Dat is eigenlijk de vraag.
Exact. Ja. Dus er zijn dan drie momenten. En het leuke ervan is dat bureau kan het voor jou dan ook in een soort schema zetten, in een Excel-bestand, waarbij je ook heel mooi door het jaar heen per nutriënt schematisch ziet wat er met de nutriënten is gebeurd. Dus zakt het in gaat het in het voorjaar fantastisch en zakt het gedurende het loop van het jaar helemaal in? Of gaat het juist andersom? En dat geeft ook weer heel veel inzicht. Omdat je heel vaak ziet dat je na de winter, door afbraak van organisch materiaal en door ook het bodemleven wat is overleden, gewoon relatief gezien veel nutriënten in je bodem hebt.
Ja.
Dus dan gaat het vaak met de gezondheid van planten nog wel goed. En weer heb je dan onvoldoende bodemleven, dan zakt dus de hoeveelheid nutriënten gedurende het seizoen in bij planten. En dat is dan niet omdat je dan minder nutriënten in je bodem hebt, maar dan moet er eigenlijk een overgang zijn van nutriënten die vanuit de winter gewoon direct beschikbaar zijn voor planten, naar het bodemleven wat het moet gaan fixen voor de planten.
Ja.
En dan kom je weer terug op het bodemleven.
Ja, ja, de afgelopen 2 jaar waren daar natuurlijk ook in die zin schoolvoorbeelden van. Hè. Vorig jaar was het voorjaar zo nat dat er daardoor heel veel bodemleven dood is gegaan.
Ja.
Het is gewoon letterlijk verdronken.
Ja.
En als je kijkt naar dit jaar, was ons voorjaar zo droog dat het bodemleven heeft water nodig om te overleven. En dat was er gewoon niet.
Nee.
Dus beide jaren, dus we krijgen regelmatig de vraag, hè, maar hoe zit het nou? Hè? Eerst hadden we te veel water, nu hebben we te weinig water. Ja, dat klopt.
Ja.
Dat is precies, hè, we zitten echt in de extreme deze 2 jaar.
Ja.
En dat is voor het bodemleven niet oké.
Nee, en dan zie je dat planten verzwakt zijn. Dan zie je dat er plaagdieren komen om die planten op te ruimen. Hè? Toen met de nattigheid hadden we bijvoorbeeld heel veel slakken.
Ja.
Dat weet vooral de moestuinieters nog heel goed zich te herinneren. Ja, die eten eigenlijk wel planten die niet volledig gezond zijn. Hoe vervelend ook. En met name ijzer hadden we dan last van. Dat heeft natuurlijk weer met het verzuipen van het bodemleven en de hoeveelheid water en de oxidatie daarvan te maken.
Precies.
Maar er zit eigenlijk altijd een reden achter.
Ja.
En dat kan je dan wel zwart op wit op papier krijgen. Misschien wel een klein haakje. En dat is ook weer bijna een soort can of worms die we opentrekken, waar we ook wel weer uren over kunnen praten. Maar toch noem ik het nog even. Het voeden van de plant met de nutriënten die de plant tekort heeft, ook in een voedselbossysteem, ondermijnt niet de ontwikkeling van je bodemleven. Nee. Sterker nog, het is precies andersom. Op het moment dat jij, ik noem maar iets, jouw plant heeft tekort aan borium en je gaat je plant borium geven, als dat zou kunnen, komt hij in een betere gezondheidsfase, gaat daarmee ook meer suikers aanmaken. Er gaan meer suikers dan de bodem in. Daardoor kan er meer bodemleven gevoed worden en die gaan weer meer voedingsstoffen teruggeven aan de plant. Dus door het voeden van bijvoorbeeld borium kan het zo zijn dat je een analyse later, 2 maanden later, in 1 keer ziet dat er wel voldoende borium in de plant zit, omdat het bodemleven zo sterk is toegenomen dat ze in staat zijn om die borium dan wel aan je planten geven.
Ja.
En ik noem het nogmaals omdat ik heel vaak hoor dat er dan allerlei verhalen rondgaan van ja, maar als ik planten ga voeden, dan ondermijn ik de ontwikkeling van mijn bodemleven en dan ga ik weer achteruit, want ik ben eigenlijk zoals de gangbare boeren bezig en is veel te kort op de bocht. En als je dat op een goede manier doet, dan versterk je eigenlijk je planten.
Je krijgt een opwaartse spiraal in plaats van een neerwaartse.
Ja.
En het leuke daarvan is misschien het laatste haakje vanuit mijn kant. Of ben ik nou te veel?
Nee hoor, nee, ik ga rustig door.
Ik denk dat mensen het heel leuk vinden om te horen.
Begin dit jaar is er vorig jaar, en dat is begin dit jaar gepresenteerd, is er door de HAS een groot onderzoek gedaan onder 5 voedselbossen in Brabant. En ze hebben op dat moment fruitbomen en notenbomen onderzocht met plantsapanalyses. Maar op die voedselbossen of in die voedselbossen ook de onkruiden.
Ja.
En het is ik vond het een fantastisch onderzoek, want je kon letterlijk die resultaten naast elkaar leggen. En dan zie je keer op keer dat waar de planten tekort aan hebben, zit boordevol aanwezig in de onkruiden.
Ja.
Dus de stoffen waar de planten om lopen te schreeuwen, zitten wel in de onkruiden die letterlijk om de planten, om de appelboom heen groeien. Nou, en als je het dan over voeding hebt, dan zou je, stel dat je zegt, ja, maar ik wil geen voeding gaan kopen, want dat was ook de moraal van het onderzoek, dan zou je die onkruiden op je perceel kunnen gaan fermenteren en die gefermenteerde onkruiden weer teruggeven als nutriënten voor je voedselbosplanten. Dit laat dus typisch zien dat die ontwikkeling van die voedselbos en die agroforestry-systemen, dat tijd nodig heeft. Hè, wat Cindy ook al een paar keer aangaf, en dat bodemleven is er gewoon nog niet. Ja, is er wel, maar ten dienste van de onkruiden.
Ja, nou ja, en een deel van het bodemleven is er gewoon niet. Hè?
Nee, ook nog niet, nee.
Ik realiseer me nu, we hebben ook al een paar mailtjes gehad over, kunnen jullie een keer iets meer vertellen over bodemleven? Die gaan we zeker doen.
Ja.
Vind ik vooral heel leuk.
Moet Stefan ook een beetje bedienen.
Precies.
Gaan Cindy en ik vooral achterover leuk.
Ja, om dan nog even terug het bruggetje te maken naar de vraag van Annemarie helemaal in het begin. Kan ik dan gewoon een gat graven om alleen mijn fruitbomen eigenlijk te helpen ten aanzien van de verdichting? Dit is één van de redenen waarom wij zeggen, nee, je moet die hele bodem oplossen. Want als je dus niet de hele bodem de verdichting oplost, gaan die onkruiden niet doen wat Martijn zojuist beschreven heeft. Hè? Simpelweg omdat die gewoon dan ook last hebben van die verdichting. Dus die kunnen die voedingsstoffen niet lekker opnemen. Dus die kunnen het systeem niet helpen kickstarten.
Ja.
Dus daarom moet de hele bodem op orde komen.
Ja, of je krijgt de onkruiden die je liever niet wil.
Ja.
Zoals kweekgras.
Ja.
Want kweekgras heeft hele oppervlakkige wortels. En dat kennen we allemaal. Ja, omdat je dus versmering of verdichting van je bodem hebt. Die heel hard probeert op te lossen.
Precies. Dus dan gaat eigenlijk de natuur eerst nog heel lang iets oplossen.
Ja.
Heel lang is langer dan jij kunt wachten met je fruitbomen en struiken.
Exact.
Voordat het systeem gaat in de fase van opbouw.
Ja. Ja, dus ik denk dat het belangrijkste verhaal is van de plantsapanalyses. Het is een fantastisch instrument om te zien wat er in je planten gebeurt, welke stoffen er daadwerkelijk in zitten.
Ja.
Het is niet ontwikkeld voor agroforestry-systemen, het is ontwikkeld voor monoculturen. Dat maakt het wat ingewikkeld. Dus het is niet het heilige graal van, oh, nu hebben we een instrument waarmee we alles kunnen oplossen. Maar het draagt wel bij aan het kennis vergaren over wat gebeurt er in mijn systeem.
Ja.
Wat kan ik daarmee en hoe kan ik dat op korte termijn iets aan doen? En vooral dan de grote vraag natuurlijk, hoe zorg je op langere termijn dat je gezond florerend, ja, werkend systeem krijgt met bodemleven en planten die optimaal die voedingsstoffen naar boven halen.
Ja, ja. Ik realiseer me nu, we hebben het vooral gehad over tekorten bij de plant. Je kunt daar, je krijgt natuurlijk ook overschotten te zien.
Ja.
Dus dat is wel, en de overschotten zijn altijd wat moeilijker op te lossen. Hè?
Zeker.
Want iets wat te veel in je bodem zit, wat je plant eigenlijk, nou ja, een soort van geforceerd opneemt, is gewoon moeilijk. En dan zou je het systeem moeten uitmijnen. Hè? Dus dan zou je dat nutriënt eigenlijk uit je bodem moeten halen met bepaalde planten en die bijvoorbeeld afvoeren of iets dergelijks.
Ja.
Hè? Dus dat is veel lastiger. Maar het kan wel, ook dat geeft wel inzicht waarom bijvoorbeeld een plant het niet goed doet. Omdat hij eigenlijk gewoon vergiftigd wordt. Hij krijgt te veel van iets binnen.
Ja.
En te veel van iets wil altijd zeggen dat er, dat komt in de plaats van andere dingen die hij wel nodig heeft.
Ja, ja, heel concreet voorbeeld hoe we dit zijn opgespoord. Ik heb een klant gehad in de Randstad. En die had op een gegeven moment een put geslagen om zijn planten water te geven. En het voedselbos was een voedselbos. En het nog steeds, dat zag er altijd fantastisch uit. En dat jaar was het echt drama. ik ga, joh, wat heb je nou gedaan? Ja, we hebben eigenlijk alleen die put geslagen en hebben de planten laten onderzoeken. Want de bodem was niet, zaten geen rare overschotten. Maar in de planten zat heel veel zout, bleek.
Ah.
Ja, natrium.
Natrium.
En daarna zijn we het water gaan onderzoeken van de wel, van de put die hij had geslagen. En bleek dus dat hij door opstuwing al, al last had van zout, wat omhoog kwam op die manier. En ja. Ja, die zoutopbouw was in de bodem nog niet zo sterk dat dat met de bodemanalyse naar voren kwam. Maar met de plantsapanalyse natuurlijk wel. Ja. Dus ja. Dit was een heel mooi voorbeeld van overschotten.
Ja, absoluut.
En hij is daar ook mee gestopt. En dit jaar gaat het weer fantastisch.
Ja,
ja, dus heel concreet hoe je dat kunt opsporen daarmee.
Ja,
ja. Hebben wij voor nu voldoende gezegd over de plantsapanalyse?
Ik denk het wel.
Ik denk het ook.
Ja?
Ja. En het leuke ervan is, ja, als je een cursus bij ons volgt, dan bij de bodemcursus, dan zit hij er standaard bij in.
Ja. Ja.
En dan, want we vinden het belangrijk om allerlei instrumenten te laten zien waar je mee kan werken. En ja, misschien ook een mooi bruggetje naar dat we voor volgend jaar echt een mooi cursus programma hebben samengesteld met z'n drieën.
Ja,
absoluut.
Ja, wel superleuk. Dus er komt ook een, ja, vanuit allebei onze websites eigenlijk, hè. Er komt een gezamenlijke pagina waar je op ons cursusaanbod kunt vinden.
Ja.
Die is nog in de maak, dus heb nog heel even geduld. Maar ja, wat superleuk. We hebben echt heel leuke cursussen bedacht. Ja, ja.
Met een verrassende naam. Hè. Dus de pagina komt te staan op bodem-en-plant.nl.
Ja. ja, ja,
ja. En het is wel een beetje het verlengde van wat we nu ook doen met de podcast. Hè. Dus ja. wij zijn echt van, we willen jullie het eerlijke verhaal vertellen zoals wij, de kennis die wij hebben opgedaan, die wij met jullie kunnen delen. Dat pakken we heel serieus aan. Dat is echt waar we op richten. Dus onze input is vooral echt de kennisoverdracht en zorgen dat jullie verder kunnen met de kennis die wij in de tussentijd hebben opgedaan.
Ja. Ja. Praktische cursussen ja. Met diepgang waar je ook gewoon mee aan de slag kan en weet wat je er aan hebt eigenlijk.
Ja, ja.
Absoluut.
Ja. Ja, dat is hoe we het doen. Nou, en mochten jullie toch nog vragen hebben, ik heb het al een keer genoemd, maar ik zal het nog een keer doen. Je kunt ons altijd nog een mailtje sturen naar podcast@bodemenplant.nl.
Ja, en je kunt ons live ontmoeten binnenkort.
Oh ja, dat is waar ook. Oh, bijna vergeten. Ja, superleuk.
We zijn met z'n drieën.
Met ja. z'n drieën zelfs, ja.
Ja, we gaan naar de open dag van Arborealis.
Ja.
Daar kun je ons vinden op 21 september. En nou, we vinden het superleuk als jullie dat toevallig zijn, dat jullie ons even komen ontmoeten.
Ja, en we geven ook een kleine workshop over hoe je nou nieuw aangekochte planten bij Arborealis zo goed mogelijk, zeg maar, gaat vertroetelen of verzorgen in je tuin. In ieder geval wat je eraan kan doen om zo goed mogelijk start te geven.
Ja. Ja.
Maar daarnaast staan we met z'n drieën ook met een steentje. En heb je vragen of zeg je van, hé, maar dit wil ik een keer in de podcast. Kom bij ons en dan
ja.
gaan we een praatje maken met
elkaar. Heel leuk. Ja. Ja. Nou, dat was hem.
Tot dan.
Ja.